SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
Nadat de conclusies van het formele strafrechtelijke onderzoek door het Openbaar Ministerie bekend was, vlucht MH17 werd neergehaald door een bukraket uit Rusland, werd de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. Joost Bosman is onze correspondent in Rusland. Hij zal het wel druk hebben met die Russische media.
Het is nu weer een beetje aan het luwen en woensdag voor de Nederlandse media natuurlijk, maar we komen ook de Russische media naar je toe. Hè. Die willen je al interviewen en die willen omdat je Nederlander bent. Ik vind het ook wel interessant en in die zin ook wel nodig dat je weet wat ze gaan roepen van tevoren.
Mm.
En ze zijn allemaal heel anti en dat vind ik ook wel als je hier woont en werkt, vragen dan om een weerwoord te geven, dan moet je het ook doen, vind ik. Ik heb geen recht voor spreken meer.
Ja.
Ik draaf altijd maar braaf op. Ik ben gisteren 3 keer in de studio geweest en eergisteren waren ze nog, dat was wel grappig, ze waren al, het was 2:50 dat die uitzending begon. En om 2:00 zou pas de conferentie in Nederland beginnen, de presentatie.
ze zaten
al voor, dus, ja, dat nieuws kwam vrij langzaam binnen druppelen daar in die studio natuurlijk. Ik had op NOS een teletext al gezien, maar dat kunnen zij natuurlijk niet lezen, dat is allemaal in Nederlands. Dus die informatie had ik al zo'n beetje. Maar dat wiel hield ze er niet van om al een kant-en-klare oordeel
te hebben. Het commentaar stond al klaar met andere woorden.
Ja hoor, ja, dat natuurlijk. Weet je, wij weten al 2 jaar lang wat er aan de hand is. Zij weten het ook wel, maar ze zijn al 2 jaar lang aan het ontkennen. En daar blijf je mee zitten. Dat is ook wel heel vermoeiend, moet ik zeggen, hoor, op een gegeven moment. Dat je iets van, ja, we kunnen er weer over debatteren. Maar het wordt een herhaling van zet op een gegeven moment ook. Het is wel goed dat nu ook echt de hele wereld ziet van, nou ja, er is onderzoek naar gedaan, 2 jaar lang, zeer uitgebreid, zeer nauwkeurig. En het is nu wel duidelijk hè, dat het zo is.
Nou ja, dit was een strafrechtelijk onderzoek, dus het is een beetje meer dan een gewoon onderzoek naar de gebeurtenissen. Vingers werden er gewezen naar Rusland.
Ja, ja goed, en dat wisten we eigenlijk al die tijd ook wel een beetje door die foto's van Bellingcat en hè, dat soort dingen. Rusland heeft het altijd ontkend en ze blijven het ontkennen, ook al zien ze wat er aan de hand is. Maar het punt is ook, en dat is mijn analyse, dat ze eigenlijk het niet meer doen voor de wereld, die ontkenningen. Voor de commissie, voor de rest van de wereld. Het is puur bedoeld voor binnenlandse consumptie. De Russen moeten geloven van, wij hebben het niet gedaan. Daar gaat het ze om. Ze hebben de illusie al lang opgegeven hier dat de buitenwereld ze gelooft, of zal gaan geloven. Het gaat erom, de Russen die moeten geloven dat het zo is. En dat is het belangrijkste. En ja, als je ze 2 jaar lang maar met deze boodschap overlaat en dat als een soort gif indruppelt, dan geloven ze het ook. Hè?
Ja, wat gaat Rusland nu doen? Gaan ze iets onderzoeken? Gaan ze ergens stappen ondernemen? Gaan ze mensen verdedigen?
Nou,
wat gaan ze doen?
Ik heb begrepen dat Rusland zelf een onderzoek wil gaan doen. En Poetin heeft er meteen al voor gepleit dat er een internationaal onderzoek ook komt. Helemaal van vooraf aan, met alle betrokkenen erbij en zonder vooringenomenheid en dat soort dingen. Het onderzoek is per definitie opgezet om Rusland uiteindelijk als schuldig aan te wijzen. En dat is gewoon niet waar. Ik heb zelf die mensen ook gesproken in Donetsk toen ze daar aan het ruimen waren. En die waren zo ontzettend objectief. En ik ben zelf ook in Nederland vlak een paar weken nadat hij dat het vliegtuig was neergestort. Ik werd in Oekraïne al gebeld toen ik daar was, rond die rode plek, zeg maar.
Ja.
Dat is 4-5 dagen daarna geweest. Door de recherche in Nederland. Die zeiden, kunt u misschien naar Nederland, wanneer bent u in Nederland, want we willen graag met u spreken. U bent getuige, nou ja, u heeft dingen gezien, u heeft foto's.
Ja.
En dat betekent dus dat ze al meteen de eerste paar dagen al begonnen zijn met het onderzoek. En dat toen ik dat gesprek had in Nederland, dat was al in september, iets of eind augustus zo, een maand later, dat ze ook heel erg, hele neutrale vragen ook stelden. Ze vroegen van want er wordt dan gezegd, ja, alles moest naar Rusland wijzen. Mij werd gevraagd, wie heb je daar gezien? Wat voor militaire eenheden heb je daar gezien? Ik zeg, nou ja, ik heb die mensen van de BNR, van de Volksrepubliek Donetsk gezien, die separatisten. Daar heb ik eenheden van gezien, daar heb ik mee gepraat. Het vroegen ze, maar heeft u ook Oekraïnse eenheden daar gezien? En welke heeft u daar gezien, als u ze gezien heeft? En welke kent u, welke zijn er? Dat betekent dus, ze waren ook echt nog wel naar een Oekraïnse kant aan het kijken. Een Oekraïnse mogelijkheid dat Oekraïne het gedaan zou hebben. Mm-hmm. Daar waren ze ook echt nog aan het kijken op dat moment. Dat was heel duidelijk. Uit hun vraagstelling kon ik gewoon opmaken, ze hebben alles nog open. Ja, het was niet zo van, u heeft daar die separatisten gezien, hè, en heeft u ook gezien dat ze zo'n boek hadden, of weet je wel, een beetje sturen. Dat hebben ze niet gedaan. Echt niet, het was heel neutraal. Dus ik ben ervan overtuigd, ja, en dat is ook iedereen wel in Nederland, denk ik, en zeker de mensen die erbij betrokken zijn, dat die commissie gewoon volledig onafhankelijk heeft gewerkt. En ook helemaal niet vooringenomen was of zo.
En weet je ook hoe men nu reageert in Oekraïne?
Ze zijn daar natuurlijk wel gelukkig met de uitslag. En ze hebben ook gezegd, ja, dat hebben wij altijd gezegd. Aan de andere kant vind ik wel dat de stemming daar een beetje te optimistisch is. Want ik vind dat er gewoon nog wel vragen overblijven voor Oekraïne. Waarom is dat het luchtruim niet gesloten? Waarom hebben ze tot op heden, terwijl Nederland erom gevraagd heeft, die radarbeelden nog steeds niet gegeven?
Hmm.
Dan maak je je toch verdacht mee. Hè? Als jij zegt, ze zeggen ja, de radars waren kapot. Of die waren in onderhoud. En er waren inderdaad die dagen wat problemen met die radars. Dat was oud spul. Maar dan denk ik, ja, ik kan me niet voorstellen, ik geloof dat ze een stuk of 12 hadden, dat die, terwijl er al weet ik hoeveel vliegtuigen, Oekraïnse vliegtuigen, die vielen als mussen werden uit de lucht geschoten. Dat je ze allemaal uit hebt staan. Dat, daar zijn die radars voor om die vliegtuigen een beetje in de gaten te houden. En ook raketten en weet ik het, om die piloten te waarschuwen.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal hebben uitgestaan. De oorlog was in volle gang, dan heb je die radars gewoon nodig. Of ze nou er een paar in onderhoud zijn, je hebt er altijd een paar aan staan. En dat vind ik toch heel raar. Waarom is er nog nooit eerder al, ik geloof dat in de tweede ronde dat wel eens gebeurt, maar waarom is er eerder nooit met die luchtverkeersleiding gesproken in Oekraïne? Hè? Die in Kiev
staat. Ja.
Dneprpetrovsk. Op het moment dat het die daar zaten, op het moment dat het gebeurde. Wat hebben die gehoord? Wat hebben die gezien? Hè? Er is niet mee gepraat. Althans, er is heel lang mee gewacht. Waarom is dat? Dat zijn toch rare dingen?
Is daar lang mee gewacht met het onderzoeksteam? Of is daar lang mee gewacht van de kant van de Oekraïense regering?
Dat weet ik niet hoe dat gegaan is. Het is natuurlijk allemaal wat geheim achter de schermen gebeurd. En het is gerechtelijk onderzoek, dus daar komt niet zoveel mee van naar buiten. Het is raar dat Oekraïne niet heeft gezegd of kom maar praten met die mensen. Of als ze niks te verbergen hadden.
Als je onschuldig bent, dan open je de deuren. Ja.
Juist.
Wat nu?
We moeten de derde fase nu afwachten van het onderzoek. Het wordt nu echt toegespitst op de personen die het gedaan hebben.
Ja.
Dat betekent dus. Er zijn 100 mensen aangewezen die in verband worden gebracht met de crash van het vliegtuig, met de aanslag. Dat wil niet zeggen dat ze alle 100 ook verdacht zijn, maar ze worden ermee verbonden. En uit die 100 moeten uiteindelijk de schuldigen worden aangewezen. Nou ja, dat kan nog maanden, misschien zelfs wel jaren duren. Dat is niet bekend. Maar dat het gaat gebeuren, dat staat wel vast.
Denk je dat Rusland daaraan mee zal werken?
Ja, dat denk ik niet. Nee, die kans is vrijwel nul. Ook de kans dat die mensen uiteindelijk uitgeleverd en berecht zullen gaan worden daarmee is vrijwel nul.
Mm-hmm.
Punt is, Rusland heeft het al gezegd, wij gaan geen mensen uitleveren. Oekraïne overigens heeft dat ook gedaan. Maar goed, die zullen wat minder te vrezen hebben natuurlijk nu dit rapport ter tafel ligt. Maar ja, zolang deze regering en deze president in Rusland aan de macht is, zal er niet veel veranderen wat dat betreft. Je kunt een beetje hopen op het Libië-scenario destijds. Herinner je misschien dat kolonel Gaddafi, president Gaddafi van Libië, op een gegeven moment zo in het nauw kwam vanwege de sancties die waren afgekondigd tegen Libië vanwege de Lockerbie-aanslag boven Lockerbie in Schotland. Nou ja, daar zijn Libische verdachten voor aangewezen op een gegeven moment. Die moesten worden uitgeleverd. Jarenlange sancties tegen Libië, omdat Libië ze niet wilde uitleveren. Uiteindelijk werden de economische problemen, de sanctieproblemen zo nijpend dat Gaddafi destijds wel mee moest werken. Nou ja, een soortgelijk scenario zou je kunnen hopen in Rusland, dat uiteindelijk Poetin eieren voor zijn geld kiest en zegt, nou oké, we moeten nu echt van die sancties af, of een deel van die sancties in ieder geval. We gaan nu toch de mensen die zijn aangewezen of die worden aangewezen straks als de schuldigen, die gaan we uiteindelijk toch uitleveren. Nou ja, dat is een beetje heel erg speculeren natuurlijk, maar dat is toch een beetje het scenario wat je dan misschien verwacht.
Nou ja, Poetin die houdt natuurlijk ook voor ogen het uiteindelijke lot van Gaddafi.
Nee, precies. Dat is ook Poetins grootste angst, de regime change. Hè?
Ja.
Zoals dat ook in Oekraïne natuurlijk heeft plaatsgevonden.
Ja.
En daarom mag Oekraïne ook als land geen succes worden. Want dat zou betekenen dat de Russen ook misschien gaan denken op een gegeven moment van... hé, wat het daar kan het hier ook.